Dan heb ik de volgende schriftlezing voor u voor deze morgen. Dat is uit 2 Thessalonicenzen 2, de versen 1 tot 12. Ik lees u voor. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adems zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Tot zover de schrift deze voor deze morgen.
Ja, het wordt een wat volle dienst vandaag, maaltijd des Heren. En ik ben ook nog zo onverstandig geweest om het koor te vragen om twee liederen te zingen. Dus ik heb mezelf voorgenomen om er een korte preek van te maken. Niet zo kort als Andries donderdag zei dat hij wel aantrekkelijk vond toen hij nog jong was, 7, 8 minuten. Maar ik probeer toch ietsje korter te doen dan gebruikelijk. Ja, over afgelopen donderdag trouwens. Ik weet niet of iedereen er was, maar het was een hele fijne dag. Ik ben niet de hele dag gebleven, maar ik vond de predikatie ook heel fijn. Over twee verloren zoons. De een die verkwiste de bezittingen van zijn vader. En de ander maakte er geen gebruik van. Misschien lijken ze wel een beetje op ons. Moest ik toen denken. En goed, we gaan met elkaar zometeen het stuk uit 2 Thessalonicenzen wat bespreken. Maar voordat we dat gaan doen, vragen we Gods aanwezigheid en leiding. Dank u, almachtige God en liefdevolle Vader. U, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, u danken we dat we u hebben leren kennen, dat u ons geroepen heeft. En die roeping is al zo ver van tevoren geweest, voordat we nog maar bestonden. Dat u ons alles gegeven heeft om u te mogen naderen. U hebt het naderingsgeschenk zelf gegeven in uw Zoon. En we mogen tot u komen omdat u ons rechtvaardigt. Dat u met ons verzoend bent en wij met u. Dank u wel, Vader, dat eigenlijk dat laatste slotakkoord alleen nog maar hoeft te komen dat u ons verheerlijkt, zoals u dat in uw woord bekend maakt. En daar zien we naar uit. En we bidden u, tot dat moment wilt u ons heel dicht nabij zijn. Behoed en bewaart u ons in ons denken, in verzekerde bewaring in Christus Jezus. Leid ons door uw geest en schenk ons die geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Opdat we mogen leven, waardig de roeping waarmee u ons roept. Opdat we mogen ervaren die geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u, dat we uw woord gaan verstaan. En dat Christus woning maakt in ons hart. Dat is ons verlangen, Vader, en daartoe bestuderen we uw woord en verwachten we alles van u. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het geheimenis van de wetteloosheid. Eigenlijk is dat het thema wat vanmorgen een beetje centraal staat uit vers 7. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Kijk, we hebben in Ebenezer al zoveel geheimen ontdekt uit Gods woord. En de Efezebrief die staat bijna bol van de geheimen die we hebben mogen ontdekken. Het geheimenis van Gods wil. Het geheimenis van Christus. Het geheimenis van dat gezamenlijk lichaam. Het geheimenis van het evangelie, de verzoening. En nu komt ineens een geheimenis uit deze brief naar voren. Een van de eerste brieven van Paulus. En dat is het geheimenis van de wetteloosheid. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dacht, ja, dat zou het misschien moeten zijn. Toen wist ik helemaal niet wat de lijn zou zijn waarin dat vanmorgen geplaatst zou worden. Maar dat werd me afgelopen donderdag duidelijk in gesprekken met mensen. En zo kom je op een gegeven moment tot de idee van, ja, mogelijkerwijs dat dat hele oude geheimenis, het geheimenis van de wetteloosheid, dat dat niet zo'n oud geheimenis is, maar dat dat heel dichtbij is. Want wat waren dat nou precies voor mensen, die Thessalonicenzen? Dat vroeg ik me af. En toen dacht ik, ja, die waren net als wij, net als u en ik. Mensen die hoorden iemand wat nieuws vertellen. Hè, dat staat in die eerste 3-4 versen. En ineens waren ze verontrust. Iemand kwam ze vertellen dat de dag des Heren al aangebroken was. Oh, nou, paniek hè, natuurlijk, want ja, zij waren er nog. En hoe moest dat dan? En ze waren ongerust. Maar Paulus, die schrijft ze dan, ja, maar herinner je je nou toch? Ik heb het je al zo vaak verteld. Vers 5, herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen heb gezegd? Eerst moet dat en dat en dat nog gebeuren. En dan gaat het over de mens, de wetteloosheid. En dus, wat maak je je nou zorgen? Je bent in paniek. Waarom? Je luistert niet naar hetgeen ik je doorgegeven heb van Gods wegen. Paulus had het hun meermalen verteld. Maar even iets nieuws, los van het woord, eigen gedachten, paniek. Wat lijken ze toch veel op ons. En dan gaat Paulus wat vertellen over dat geheimenis van de wetteloosheid. Dat komen moet, dat eerst komen moet, dat eerst vervuld moet worden. En dat die wetteloze die daar het gevolg van is, dat die moet komen. En dan pas zal dat moment aanbreken waarvan hij spreekt in vers 1. En onze vereniging met hem. Er staat letterlijk onze naar boven, onze opzameling met hem. Daar spreekt hij dan over, maar eerst moet dat geheimenis van de wetteloosheid moet zich uitwerken. Wat is nou wetteloosheid? Want er is een verschil tussen, zeg maar, wetteloosheid en zonde. Zonde, daarvan hebben we geleerd in Romeinen 5, zonde is eigenlijk een gevolg van het feit dat we sterveling zijn. Toen Adam sterveling werd, toen trad er ook in zijn nageslacht, in ons, dat stervend zijn op. En het bijproduct van stervend zijn is zondigen, zal ik maar zeggen. We zijn niet meer in staat om niet te zondigen. We zijn, en de achterliggende klemtoon, de achterliggende klank van zonde is eigenlijk doel missen, zoals u weet. Maar wat is dan wetteloosheid? Nou, wetteloosheid is veel ernstiger nog dan zondigen. Wetteloosheid, dat is een bewuste daad van onafhankelijk willen zijn van God. Onafhankelijk willen zijn van de regels en van de wetten en wetmatigheden die de onderlinge betrekkingen van alles wat er is besturen. En de wetteloze, die uiteindelijk komen zal, die is het eindproduct van dat geheimenis van die ontwikkelingen van wetteloosheid. En vanaf wanneer is dat geheimenis nou in werking? Want het is een keer begonnen. Nou, het is natuurlijk altijd wel een beetje bij de mensen geweest, Wetteloosheid, je tegen gezag verzetten of er niet naar luisteren. Ik herinner me het Oude Testament, het verhaal van Nimrod, die stad bouwde. Nou, dat was ook eentje die zo'n beetje zijn eigen wetten maakte. Maar als je het naar deze tijd toetrekt, dan kan je zeggen, wetteloosheid is eigenlijk heel sterk opgekomen vanaf het moment dat God ons bekend maakte dat we in een geheim beheer van genade terechtgekomen zijn. Een periode van beheer van genade, waarin de verzoening zo centraal staat, waarin God niet meer ingrijpt. Niet meer als je foutje maakt, de bliksem op je afstuurt, of een profeet, of een richter, of wat dan ook. Maar God grijpt niet meer in. En op een gegeven moment zijn de mensen gaan denken, God bestaat niet meer. Of hij is even wat anders gaan doen of zo. En er was er zelfs één die dacht dat God wel dood was. Prediker, die zegt, ik heb het even op de biemen laten zetten, omdat het vonnis over de boze daad niet direct voltrokken wordt, daarom is het hart van de mensenkinderen in hen begeerig om kwaad te doen. Wanneer er niet gestraft wordt, dan doe je het nog een keer en nog een keer. En vanaf het moment dat God besloot om niet meer in te grijpen, omdat hij dat geweldige, geweldige beheer van genade bekend maakte, en daardoor de zaken leidde zonder ingrijpen, maar door het evangelie, toen dachten heel veel mensen, oh, God bestaat niet meer. Laten we maar een beetje aanrommelen. En de krenkingen stapelen zich op. En God schenkt ons de vergeving van de krenkingen. En de rijkdom van zijn genade, wordt er zelfs bij gezegd. God die offerde zijn zoon. En op dat moment dat dat gebeurde, wist hij al dat die wetteloosheid zou toenemen. Dat de mensheid het zou misbruiken, die genade. En hij maakte dat bekend in een van de vroegste brieven van Paulus. Brief van de Thessalonicenzen. Overal schiet die wetteloosheid op. Nou, voorbeelden te over. Hè? Massaal overtreden van de geboden van de overheid. Van klein tot groot. Geen licht op je fiets. Nou, is dat nou zo ernstig? Nou, je zegt gewoon, ja, gebod van de overheid, geldt niet voor mij. Door rood licht rijden, geldt niet voor mij. Belasting ontduiken, belastingen gelden niet voor mij, zeg je eigenlijk dan. En zo gaat het van kwaad tot erger. Ach, het is niet voor mij, laten die andere suffers dat maar doen. Laten die zich maar aan de wet houden, het geldt niet voor mij. En dat is een vorm van wetteloosheid, waardoor heel veel andere zaken ook in beweging komen. Grenzen van de natuurwetten worden overschreden. En ik heb daar zelf mee te maken, maar met name ook in genetisch manipuleren of modificeren, zegt men dan. Ik noem het liever manipuleren. In de natuur, in planten en in dieren, daarin worden wetten overschreden. Natuurwetten die God erin gelegd heeft. Hij heeft de soorten gemaakt, ieder naar zijn aard. En wij zijn het aard van het ene aan het overplanten in het andere. En we verklaren dat en we hebben daar excuses voor. En dat is beter voor het milieu, zegt men dan. En waarschijnlijk ook beter voor de portemonnee van de fabrikant. Maar we zijn bezig met zaken. En hoeveel dingen weten we nog niet? Weet u wat er gaande is in laboratoria waar men experimenteert? Nou, de misdaad is een andere vorm van wetteloosheid. Misdaad die bloeit en groeit en je zou bijna zeggen draagt vrucht, want het wordt steeds groter. Het gezag wordt zelfs getart. We hebben zelfs een nieuw woord aan ons woordenboek kunnen toevoegen vanwege die geweldige massale groei van de misdaad. Dat zijn de draaideurcriminelen. Die gaan erin en die gaan eruit en die lachend doen ze de volgende misdaad. En we hebben de plek niet om ze op te bergen. We hebben de tijd niet om ze te veroordelen. We hebben misschien ook niet eens de zin. Als er een dief binnengekomen is bij u, een inbraak gepleegd, nou gaan we naar het politiebureau. Dan mag je komen, zit je daar een uur of drie allerlei formulieren in te vullen en verhalen te vertellen. En als je dan een dag later belt van, heb je hem al? Ja, mevrouw, we hebben het zo druk, meneer, we hebben het zo druk. We beginnen er maar niet aan. Nou ja, heel veel mensen die gaan nog niet eens meer aangifte doen. Zo bloeit die misdaad. Zo is de maatschappij aan het verloederen, zou je bijna zeggen. Als gevolg van dat geheimenis van de wetteloosheid dat zich ontwikkelt. Goddeloosheid. Nou, dat is bijna de norm van de maatschappij geworden. Goddeloosheid. U bent een uitzondering dat u hier zit, hoor. De meesten liggen nu nog op bed. Of als het heel mooi weer is, liggen ze aan het strand. Maar u bent een uitzondering in onze maatschappij. Dat u nog naar de kerk gaat op zondag. Leegloop van de kerken. En als de mensen zich al in geestelijke zaken verdiepen, dan is het over het algemeen in occultisme, in de geestelijke zaken van de machten van de boosheid. Het gevolg van dit alles zal zijn, zegt Paulus, van dat geheim van de wetteloosheid, is dat die wetteloze de macht gaat grijpen. En we kennen de wetteloze onder verschillende namen. De mens der wetteloosheid noemt Paulus hem hier. Maar we kennen hem uit de brieven en het evangelie van Johannes als de antichrist. Nou, voor het Joodse volk zal hij de antichrist zijn. En voor de wereld zal hij de valse god zijn. Iemand die zich boven de wet stelt. Iemand die wetten die er zijn onwerkzaam maakt. En hij zal ook niet toestaan dat er een wet is die hem zal tegenhouden om zijn plannen en zijn wil uit te voeren. Hij zal de plaats van God opeisen. En hoe die dat doet, ik weet het niet. Sinds 2001 of 2001 geloof ik, is er in de Verenigde Staten een oorlog aan de hand. De oorlog tegen het terrorisme. En dat hoor je elke dag wel een keer ergens zeggen door een overheidsfunctionaris. En met die oorlog tegen terrorisme heeft men ook bepaalde wetten gewoon eventjes terzijde gesteld. Omdat het oorlogstijd is, mag de president of gemachtigde van de president mogen dingen doen die normaal gesproken niet mogen. Mogen ze telefoon afluisteren? Hoeven ze dat niet meer te vragen blijkbaar? En daar zijn hele disputen nu over gaande dat wetten opzij gezet worden omdat het oorlogstijd is. Ik denk, als het echt oorlogstijd wordt, als het werkelijk die wetteloze aan de macht komt, dan is die zo in staat om al die wetten buiten werking te stellen. Er was er al één in het verleden die dat deed. Lodewijk de XIV. Le loi, c'est moi, zei hij. Ik ben de wet. En wie daar wat tegenin wilde brengen, die ging de gevangenis in. En zo zal die wetteloze ook zijn. Ik ben de wet, zal hij zeggen. En hij zal alles doen wat hij zelf wil. Daniël 7 vers 25 zegt, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, om de Allerhoogste opzij te zetten. En de Heilige van de Allerhoogste ten gronde richten. Hij wil vaste tijden en een wet veranderen en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, twee tijden en een halve tijd. En dat is nou precies dat hij zichzelf als God maakt. Want in Daniël 2, vers 21, daarin staat dat God het is die tijdperken en vastgestelde tijden kan veranderen. En dat hij het is, God, die koningen afzet en aanstelt. Maar in die tijd zal het de wetteloze zijn die meent dat hij die macht heeft. Maar zou je zeggen, hoe kan dat dan? Dat die man zoveel macht kan krijgen, dat ziet toch iedereen? Dan steken we een bord omhoog, dan gaan we toch de straat op. En God zendt een dwaling. Dat kunnen we lezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 11. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven. God zendt een dwaling in de wereld waardoor mensen de leugen gaan geloven. Waardoor mensen die wetteloze zullen misschien wel aanbidden. Boek Openbaring is daar vrij duidelijk over. dat mensen die wetteloosheid zullen toejuichen als de sterke man die eindelijk eens een keer al die gevangenissen voldoet. En die draaideurcriminelen van de straat haalt. En dat mijn auto niet meer opengebroken wordt. En nog veel dingen meer. God zendt een dwaling waardoor de mensen de leugen geloven. God geeft hen open over, zegt Romeinen 1 vers 28, aan verwerpelijk denken. En wij? Wij gelovigen? Hoe zit het dan met ons? God brengt ons tot volwassenheid. En wat is dan volwassenheid? Nou, daar heeft Efeze 4 wel wat over te vertellen. Er staat opdat we geen onmondigen meer zouden zijn. Zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer. In de grilligheid van de mensen. Door list om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. De stelselmatigheid van de dwaling bewerken. De dwaling tot een systeem maken. Eigenlijk wil dat het zeggen. En gebeurt dat nou al? Gebeurt het nu dat de stelselmatigheid van de dwaling wordt bewerkt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wanneer je over de stelselmatigheid van de dwaling spreekt, dan moet je over denken aan gelovige mensen. Wat gebeurt er dan? Dan wordt Gods woord op essentiële punten veranderd. Maar er blijven zoveel aanknopingspunten, er blijven zoveel bekende klanken klinken, zodat het de schijn van waarheid in zich houdt. En daarom verliest het wel de kracht van God. En om het te bewerken, moeten mensen zelf aan de slag. Moeten mensen het zelf doen. Nou, ik heb wat voorbeelden, ik weet niet of het er al is. Ik heb wat voorbeelden genoemd van die stelselmatigheid van de dwaling. Ik heb erover nagedacht. Nou, de schepping van God, die werd vervangen door een theorie over evolutie. God is niet meer in zijn eigen heelal aanwezig, maar de evolutie, de tijd, heeft het gedaan wat Gods woord zegt dat God heeft gedaan. Dat hij de schepper is. Nou, de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus wordt gewoon maar weggedaan. Er zijn nog maar weinig kerken waarin dat werkelijk gesproken wordt. De lichamelijke opstanding. Er wordt gedacht over, het is een idee van, je moet de Heer Jezus navolgen, was toch een goed mens, hij is een voorbeeld voor ons. En zo is eigenlijk de opstanding, wordt aan ons overgegeven in ons gedrag. Wat dacht u van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Moeten we aan bouwen? Keihard aan werken. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het staat in de Bijbel. Ja, het is een beeldspraak natuurlijk. Maar het staat in de Bijbel. En daar mogen we ons naar uitstrekken dat gebeurt. Nou, als u denkt dat het oude koek is. Is niks geen oude koek. Er wordt een nieuwe wereldorde onder onze ogen geformeerd. Een nieuwe wereldorde. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarin het recht en de gerechtigheid van de happy few zal heersen. En waar wij binnen geloofskringen toch wel eens ons aan schuldig maken, is dat we verkeerde waarheden in verkeerde momenten gebruiken. Dat we, ja, misschien door het zien van tekenen en van wonderen en van profetieën ons betrokken voelen bij het woord van God. Maar ik vraag me af of dat kracht heeft. Israël is ons ten voorbeeld gegeven. En wat deden al die tekenen en wonderen nu voor Israël? Nou, ik heb het verhaal eens een beetje nagelezen. Maar vanaf de 10 plagen, vanaf de doortocht door de zee. Vanaf al die zaken die in de woestijn gebeurden. Met manna, met water enzovoort. En uiteindelijk zijn van al die meer dan 600.000... waren er meer? Mensen zijn er 2... het beloofde land binnengekomen. Caleb en Joshua. En de rest was door ongeloof buiten. Al die tekenen en de wonderen, wat werkte het uit? Opstand en ongeloof. En wij, wat zoeken wij? Zoeken wij ook nog steeds wonderen en tekenen? Maar er is toch wat veranderd? Er is niet wat veranderd, alles is veranderd. God is wel dezelfde gebleven, maar hij werkt op een hele andere manier in onze tijd. Hij werkt niet meer zoals vroeger. En dan kunnen we verlangen naar de verhalen van Israël. En dan kunnen we de plagen van Egypte lezen. En zeggen, wat een machtig God. Maar er komt niet. We moeten zelf de muggen doodslaan. God doet het niet voor ons. Al die plagen van toen, die zijn niet voor deze tijd. En als u met droge voeten door de zee wil, dat gaat ook niet met Gods hulp. Ja, en met andere hulp waarschijnlijk ook niet. Maar dat gaat niet meer. Het werkt nu niet. Al die wonderen en tekenen van toen, die zijn voorbij. En het is prachtig om te horen. Want dan beseffen we wat een geweldige, machtige God. Alleen jammer dat hij het nou niet meer doet. Wat hebben we eraan? Kijk, het gevaar in deze tijd waarin we spreken over het geheimenis van de wetteloosheid, is dat we niet in de gaten hebben dat het een geestelijke strijd is. En dat we dus ook een geestelijke bewapening nodig hebben. En hoe gebeurt dat? Gods geest woont in ons. Gods geest heeft in ons woning gemaakt. God geeft ons die juiste wapens voor de strijd om stand te houden. Om stand te houden tegen die geestelijke machten van de boosheid in de lucht. En daar, ik denk dat het volgende plaatje even kan komen. Er staan een groot aantal teksten in de Bijbel, ik heb er maar een paar opgepakt, dat God woning in ons heeft gemaakt. En er is een geweldige tekst uit Efeziërs 6 vers 11 en verder, die spreekt over die geestelijke wapenrusting. Waar als Paulus hier in 2 Thessalonicenzen spreekt over wetteloosheid, dan spreekt hij een stukje verderop in 3 vers 11 over wanorde. Wanorde in de gemeente zet hij tegenover wetteloosheid in de wereld. U denkt toch niet dat u in de tijd, in deze boze eon, dat waar de wetteloosheid in de wereld zich aan het opblazen is, als een allesbeheersende factor van uitingen, van gedrag, van de manier waarop onze maatschappij geordend wordt, dat u daar helemaal los van blijft. Dat al die zaken die op u afkomen op televisie, in de kranten, en ik ga niet zeggen hoor, welke televisieprogramma's u wel en niet mag bekijken, en wat u met uw vrije tijd moet doen, dat is al zo vaak gezegd. En als je het nou nog niet weet, dan kom je na de dienst maar met me praten. Alhoewel, voetballen is wel heel erg leuk te komen. Maar ja, goed, doe maar. Niet te veel, hè? Niet te veel. Maar Paulus, die stelt de wetteloosheid van de wereld, dat geheimenis dat in werking is, stelt hij tegenover mogelijke wanorde in de gemeente. Dat zegt hij in de hoofdstuk 3, vers 6 tot 15 in deze brief. In die uitgeroepen gemeente is wanorde. Omdat er ook een vorm van niet luisteren, niet willen luisteren, het beter weten. Kijk, wanneer we ons werkelijk goed willen bewapenen tegen die wetteloosheid, dan moeten we niet meegaan met de wereld. Maar dat kunnen we niet zelf, want het is de geestelijke stroming van heel de maatschappij. Dus we hebben iets nodig, namelijk de vernieuwing van onze denkzin. He, dat staat in Efeziërs 4 vers 23. Die hebben we nodig. De inwoning van Gods geest. Die ook ons denken vernieuwt. Het moet dus niet bij weten blijven en niet doen. Maar het mag weten zijn. En handelen. Omdat Gods geest ons wil leiden. Elke dag opnieuw. En ieder die door de geest geleid wordt. Dat is een zoon van God. En die zegt Abba, Vader. En dat is ook de reden dat Paulus, voordat hij over die wanorde in de gemeente gaat spreken en over die ongeregeldheid, dat hij ons in hoofdstuk 3 vers 5 zegt, de Heere neige uw harten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. Kijk, voor de wereld is geluk jacht op macht en geld en materiële vooruitgang. Ik heb er maar weer een paar genoemd, hè. Verdieping in de geestelijke zaken van de machten der duisternis met occultisme. De meest vreselijke films komen je tegemoet met allerlei draken en monsters en weet ik veel, open en dichte deuren, geloof ik. En die leiden je ook alleen maar weg van God. Al die toverij. Het klinkt zo mooi dat goed en kwaad elkaar bestrijden. Maar zo is het niet naar Gods woord. God houdt de controle over alles, ook over het kwaad. Het jagen naar genot nu, ik heb brood en spelen heb ik genoemd geloof ik. Dat komt al uit de Romeinse tijd, brood en spelen. Nou, bedrijfsleven doet volop aan brood. En ik heb het al genoemd, de spelen komen straks halverwege juni wel. Nou, en dan zitten we allemaal weer geknus en gekluisterd aan de buis. En ons lekker vol te proppen en we hebben het heerlijk naar ons zin. Totdat Nederland verliest natuurlijk. En dan gaan we allemaal huilend naar bed of zo. Maar dat jagen naar genot, dat is ook iets wat nu in volledig nieuwe verpakkingen tot ons komt. Er zijn jonge lui. Er zijn jonge lui die 24 uur achter elkaar computerspelletjes doen. Volledig los van de wereld. Volledig in een waanwereld zijn ze bezig. En als iemand ze zegt, wakker worden, waar ben ik? Of zo. Hebben niet gegeten. Uren niet gegeten. Niet gedronken. Hun hele gezondheid gaat eraan. Andere manieren van genot. Nou ja, noem maar op. U kunt ze zelf wel verzinnen. Al die zaken die nu belangrijk zijn. En als het voorbij is, is het voorbij. Wat neem je ervan mee? Een kater over het algemeen. En doe maar verderop, heb ik gezegd. Nou ja, u weet natuurlijk verder niks. Ik ook niet. Maar ondertussen. We weten het wel. En we weten de valstrikken. We weten de plekken waar we ons niet moeten bevinden in de wereld. Omdat daar al die zaken zo gaande zijn. Daarom bidt Paulus om onze harten te neigen tot de liefde van God en de volharding van Christus. Wij hebben in ons midden al zo'n groot aantal jaren het wapen tegen de macht van de duisternis. Het wapen tegen dat geheim van de wetteloosheid. En soms denk ik, we gebruiken het niet. Soms denk ik, er wordt zoveel aangereikt in ons midden en we gebruiken het niet. Maar als u nou uw hart wil neigen tot de liefde van God en tot de volharding van Christus, dan denk ik, we hebben Gods hoogste openbaring. We hebben Gods hoogste openbaring van liefde, van kracht tot volharding en van verkrijging tot onze heerlijkheid. We hebben de Efezebrief. Luistert u elke dinsdag? Kijkt u op het internet waar het nu opgezet wordt? Luistert u de bandjes? Of zegt u liever wat anders? Amen.